Het is veel gemakkelijker om over een anonieme massa van alle maatregelen, maar als je weet van nee, onze Jos is gedetineerd of onze Latifa is de dame waar het over gaat, dan is dat direct een heel andere connectie.
Welkom, beste luisteraars, bij de eerste aflevering van ons sprankelende tweede seizoen van Let's Talk About Work. Deze aflevering, die we nog in de schatkist van seizoen 1 hadden verborgen, is de perfecte opener voor een nieuw seizoen vol inspirerende gesprekken. En waarom juist deze aflevering? Omdat onze spreekster, Catharina Swings, niet alleen een van de eerste was die zelf contact zocht voor een plek voor onze microfoon, maar ze heeft ook al onze vorige afleveringen beluisterd. In dit gesprek duiken we samen met Catharina, docent aan de Karel de Grote Hogeschool en oprichter van Comings, in de diepte van HR, strategisch leiderschap en de kracht van zorgzame communicatie voor een empathische samenleving. Ga met Bart en Catharina mee op verkenningstocht naar de kern van inclusief leiderschap en ontdek de verrassende verbindingen tussen Mikado, kampvuren en de Afrikaanse filosofie van Ubuntu.
Op een bepaald moment, als ik het goed begrijp, heb jij onze podcast ontdekt? Heb jij een paar afleveringen beluisterd misschien? Allemaal zelfs. Hoe zie je die zaal? Jij bent degene die ze allemaal beluistert. Okay. En jij dacht, ik ben ook volop actief in dat werkveld, dus ik wil ook wel eens een babbel doen voor de micro.
Ja, voilà, jullie hadden dat ergens vermeld, dat je je kan aanmelden. Zeker. Dus ik dacht, ja, meestal stel ik dan iemand anders voor, maar ik dacht van, ja, laat het mezelf nu toch eens. Dat is ook een oefening voor mezelf, mag mezelf ook in de kijker zetten.
En daar zijn we dus heel blij mee, hè, dat op die manier ook mensen spontaan zich aanmelden. Maar dan is het natuurlijk des te interessanter en belangrijker om even te duiden wie jij bent en waarom dat je hier zit.
Ja. Ja, daar kan je natuurlijk lang over vertellen, maar misschien is het interessant om mij voor te stellen aan de hand van mijn studiekeuze destijds, want ik denk dat dat zoiets wel bepalend is. Dus toen ik aan de middelbare school afstudeerde, dan mocht ik naar de universiteit gaan, wat een voorrecht is uiteraard. En ik heb toen getwijfeld tussen geschiedenis, psychologie en rechten. En ik denk dat dat mij eigenlijk wat typeert. Hè. Geschiedenis, het geeft de context weer van waar komen we, wat maakt dat we nu zijn zoals we zijn. Psychologie, van ja, waarom doet een mens wat hij doet, van waar komt gedrag, wat bepaalt ons gedrag. En dan uiteindelijk rechten, ja, om toch nog een beetje structuur, regelgeving. En dat was ook in een tijd dat we pas stemrecht gekregen hadden op 18 jaar. Dus dat dateert van die tijd.
En, dat is niet zo lang geleden.
Nee. Dus toen wou ik ook beter begrijpen, ja, hoe werkt dat parlement? Allee, dat is natuurlijk ook een stukje het politieke erbij. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad gebleven. Ik heb dan rechten gestudeerd. Ik heb dan eigenlijk met het idee gerechtigheid gaan voor de rechtvaardigheid in de wereld. Maar ik ben dan uiteindelijk toch niet aan de balie gegaan. Omdat ik ineens het besef had van, ja, als je aan de balie gaat, al je collega's zijn juristen. Mm-hmm. En ineens vond ik dat heel beperkend. Ook ja, de sociale klasse, zeker in die tijd, was nog ook van een bepaalde klasse waar ik niet echt toe behoorde. Dus ik had zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. En dan ben ik vrij snel in HR terechtgekomen. Dus daar toch weer een beetje het contextverhaal en het psychologische. Yes. Yeah. En in die tijd kon je nog niet echt HR als een richting studeren. Nu kan dat wel, maar eigenlijk zaten er vooral psychologen en juristen in het HR gebeuren. En ja, vandaar is het verhaal dan, mijn professioneel verhaal verder gegaan, dat ik dan bijna 20 jaar in corporate HR heb gewerkt, maar altijd in internationale context. Ook met heel veel collega's van over heel de wereld, mijn bazen uit Canada en Brazilië en ook van verschillende achtergronden en generaties. En dan in 2015 heb ik beslist van mijn eigen bedrijf op te richten. En dan oorspronkelijk was dat vooral ja, HR interim en change management is er dan eigenlijk ook bijgekomen. Want ja, ook al ja, HR door de tijden heen was sowieso eigenlijk van herstructurering naar herstructurering en verandering en twee bedrijven die samenkomen, nieuwe bedrijfscultuur. Dus dat was een beetje een logische competentie die dat je er zo bij kreeg. Ja. En dan, zo heb ik dus een tijd aan mijn tijd verkocht, zal ik zeggen. Hè. Maar dan zit je toch weer in een bepaalde structuur dat heel fel neigt naar werknemerschap. Alleen ben je dan zelfstandige. En in 2018 heb ik dan beslist dat ik eigenlijk niet mijn tijd, maar eerder mijn expertise wilde verkopen. En dan heb ik verdiept in mezelf van, ja, oké, welk probleem kan ik dan oplossen? Yeah. Ik was toen naar een Vlerik HR Day geweest, dat was nog in 2017, waar dat ze dan de prioriteiten van de bedrijven voorstelden, van wat vinden bedrijven prioritair binnen het HR-domein? En dat ging toen over leiderschapscompetenties of ontwikkeling, het recruteren. Eigenlijk de dingen waar we nu nog altijd aan aandachten. Maar wat niet prioriteit het was diversiteit en inclusie. En dus die professor van Vlerik, die maakte zelf de link van ja, misschien kan dat wel helpen om die andere prioriteiten tot een goed einde te brengen. En daar is dan zo wat zaadje geplant. En omdat ik altijd in die internationale context gewerkt heb en eigenlijk ook van thuis... Ja, we gingen elke zomer met de tent in een ander land op vakantie. En wij leerden dan de talen, de lokale keuken. En wij kwamen, en dat was nog in een tijd dat we ook allemaal andere muntstukken hadden. Dus dat was zo alle vlakken een hele belevenis. Kwam dat eigenlijk zo samen van, dan is dat het thema waar ik iets wil aan doen. En dan heb ik zo mijn visie ontwikkeld dat we van headhunting naar treasure hunt moeten gaan. Dus dat headhunt, dat is eigenlijk een militaire term, hè. Dat is gewoon koppensnellen. Ja. Dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, verschrikkelijk. Maar als we daar een schattenjacht van maken, dan heb je direct een andere dynamiek. Hè. Als je, zoals dat je voor je kinderen in de lagere school, je verstopt een schat in de tuin en iedereen is direct enthousiast, werkt samen, gaat op plekken zoeken waar je het niet zou verwachten, om daar meer die dynamiek in te brengen. En dus zo heb ik een aantal jaren daar rond gewerkt met bedrijven om hoe kunnen we meer die candidate journey dan op een inclusieve manier, want dat zit daar ingebed.
En dat was dan op recrutering gericht vooral?
Ja, dat was vooral recrutering, de candidate journey, dus eigenlijk, dat is eigenlijk het recruteringsverhaal, hè, maar van ook het stukje employer branding. Eigenlijk ging dat van employer branding tot onboarding, heb ik mij ook bijgeschoold in dat employer branding verhaal en vandaar ik daar nu ook het vak employer branding geef aan de Karel de Grote Hogeschool. Dat kwam in die tijd, zo stamde dat. Dus dat heb ik een aantal projecten rond gedaan. Maar die diversiteit en inclusie die bleef zo wel aan mij trekken. Want toen had ik zoiets van, maar dat is zo'n beladen woord. En dat is nog altijd wel het geval. Maar ik dacht nu in het kader van de duurzaamheid, de SDG's, wat dat ook toch meer aandacht krijgt, is het eigenlijk, zie ik het als een goed momentum om dat hele people-stuk, dus niet het HR-verhaal, maar people and culture noem ik het eigenlijk liever, op een meer strategisch niveau te tillen. Want onder de duurzaamheid, of onder de SDG's, heb je people, planet, prosperity. En die people is breder dan louter je eigen mensen die op de payroll staan. Want dat is ook zo een heel beperkt zicht. Ja. Dus je hebt direct een grotere pool van mensen als je ook kijkt naar je uitzendkrachten, je freelancers, je leveranciers zelfs, die ook je ambassadeur kunnen zijn. Dus om het iets breder te trekken en om daar dan meer inclusie in te brengen. Dus dat is wat ik nu doe, is bedrijven die shift maken eigenlijk van het oude HR naar people and culture, waar dat dan duurzaamheid en inclusie een no-brainer is. Mm-hmm. Of wordt, want het is een proces.
Ja. Merk je dat dat lukt? Welke resultaten of welke impact bekomde in de praktijk als je dan weer aan de slag gaat?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we nog heel veel zaadjes moeten planten. Ik denk dat het ook wel afhangt van bedrijf tot bedrijf. De bedrijven waar ik nou mee samengewerkt heb voor de zomer, merkte ik dat het als er een CEO uit het buitenland komt, het zijn vooral internationale bedrijven waar ik mee gewerkt heb rond dit thema, dan schrikken zij eigenlijk van het feit dat dat eigenlijk niet op de agenda staat en dat er nog veel unconscious bias is en stereotyperingen. En dus zo heb ik toevallig een Franse CEO en een Zweedse CEO die dan via bij mij terechtkomen en zeggen van, zeg, we moeten hier iets doen, want dat leeft hier niet. En die storen zich daaraan, want zij komen uit een andere context en ze zeggen, hoe moeten we dat hier doen met die Belgen?
Dus daarmee geef je aan dat in het buitenland men vaak al veel verder staat op dat vlak.
Ik denk ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek over gedaan, maar dat is wel het gevoel dat ik krijg dat er in bepaalde landen toch wel anders tegenaan gekeken wordt. Ja. En dat er daar al op het niveau van directiecomité's anders mee omgegaan wordt.
Hoe zou dat komen? Kunnen we daar iets van leren, zodat ze dat misschien in het buitenland al langer op een andere manier aanpakken dan wij dat doen? Of zit dat ergens toch in onze cultuur nogal hardnekkig ergens vast?
Ja, dat is misschien dan mijn geschiedenisstukje dat ik het wel graag zo wil bekijken. Ik denk over een aantal thema's inderdaad dat de geschiedenis bepaalt van we moeten strijden voor het Nederlands, we moeten strijden voor onze identiteit. Dat speelt ook veel meer in Vlaanderen dan in Wallonië bijvoorbeeld. Hè, toen dat we de reeks hadden van Tom Waes, dat was hier het Vlaanderen en onze identiteit, terwijl er dan in artikel stond, eigenlijk in Franstalig België hebben ze die behoefte niet. Dus wij leven daar ergens met een trauma, denk ik, uit het verleden, ja. Door de eeuwen heen. En die identiteit wordt dan zo'n beetje als een strohalm vastgenomen. En dat zie je dan terugkeren in het Zwarte Pieten-debat en in het hoofddoekendebat en in al die dingen die dan... waar wij een bepaald beeld van hebben, van ja, maar dat is onze cultuur en daar mag niemand aan raken, want we hebben daar al zo lang voor gestreden. Ik denk dat dat wel meespeelt.
Want als dat inderdaad meespeelt, zo heb ik het zelf nog nooit bekeken, maar dan zouden we bijvoorbeeld mogen verwachten dat in Wallonië het thema inclusie minder aan de orde is. Ik bedoel dat men daar ook al een stuk verder staat en dat dat daar ook al vanzelfsprekender is. Of op de arbeidsmarkt al.
Ja, ja, dat zou ik nu niet durven stellen.
Ik weet het niet.
Ja. Ja, nu, ik denk wel, als we dan bijvoorbeeld kijken naar de Vlaamse migratie die er geweest is, vanuit Vlaanderen naar Wallonië dan, daar is er geen inclusie geweest. Dat was gewoon pure assimilatie. Dus in één generatie spreekt niemand van die migrantenkinderen, als ik die dan zo mag noemen, of Nederlands. Er zijn duizenden voorbeelden, ook van politici met een Vlaamse familienaam, die geen enkele voeling hebben met het Nederlands, omdat daar werd het wel afgestraft. Nederlands was not done, je mag dan niet praten op de speelplaats. Dat deed mij ook heel veel denken, toen onze minister nu onlangs daar ook gelijkaardige... instructies rondgaf, van zo is die assimilatie eigenlijk van Vlamingen in Wallonië wel gebeurd. Dus ik durf niet zeggen dat de inclusie daar verder staat of op een andere manier.
Ja, en we mogen natuurlijk ook niet in het debat inclusie verengen tot het integreren van mensen met een andere cultuur of een andere nationaliteit of achtergrond. En we spraken onlangs met William Bova en daar komt dan ook nog heel keihard naar boven dat mensen met een handicap, met een persoonlijke, lichamelijke beperking of mentale beperking, dat die ook absoluut niet in gelijke mate vertegenwoordigd zijn op onze arbeidsmarkt. Dus het gaat over veel meer dan dat.
Ja, ja.
Het gaat natuurlijk ook lang en nog steeds ook over vrouwen, mannen, over een gender... diversiteit gegaan en inclusie.
Ja. Ja, die diversiteit wordt eigenlijk diverser en diverser. Hè. In gender is dat niet langer man-vrouw, maar wordt dat heel het alfabet. Ja. Maar ook bij andere dingen, zwaarlijvigheid, mensen die zichtbare tattoos hebben, ex-gedetineerden, mensen die deeltijds of voltijds werken, de mensen die van thuis werken. Dus die diversiteit, sommigen zijn echt identiteitsgebonden, anderen zijn andere vormen van diversiteit. Voor sommige dingen kies je, voor andere kies je niet. Maar inderdaad, het is een heel spectrum.
En als jij het dan even verwijst naar die buitenlandse CEO's die naar België komen om hier iets te doen, die dat een beetje aan de kaak stellen, dan gaat het in dat geval waarschijnlijk wel vooral om het inclusie rond mensen met migratieachtergrond.
Nee, eigenlijk niet.
Of ook veel breder.
Wel breder, dat durf ik niet zeggen, maar in beide voorbeelden gaat het nog over echt de basis man-vrouw. Want ze hebben in hun directieteam geen één heeft... Dus er is, ze hebben allen twee maar één vrouw in een team, in een directiecomité. En dat was het meest zichtbare natuurlijk. Ja.
Ja, daar zou ik mij inderdaad gevoelsmatig kunnen voorstellen dat het in Scandinavië, dat men daar een stuk verder staat. Maar in Frankrijk zou ik dat niet verwacht hebben. Spontaan.
Nee, maar het is wel grappig, want die CEO die verwees naar... Ja, die heeft al wel een hele carrière achter de rug en heeft ook al in verschillende landen gewerkt. En hij zei dat zijn ogen maar open gegaan zijn toen hij met een dame van Brazilië, een Braziliaanse collega, werkte. En dat die daar zo ja, bijna activistisch rond was. En dat hij dan eigenlijk in gesprek is gegaan met haar en zo eigenlijk kliks gemaakt heeft die hij voordien niet had. En hij wil die kliks eigenlijk doorgeven aan zijn team, maar hij weet dan niet hoe. En dus proberen we dat op dus hij probeert dat op tafel te brengen.
Maar dus even terug naar de vraag van daarnet. Jij bent daar bedrijven in aan het ondersteunen. Je bent daar gepassioneerd mee bezig. Het is voor jou natuurlijk ook belangrijk dat je bepaald met het resultaat van je werk ziet en dat je kijkt van ik heb daar een zekere impact in wat ik doe. Wat
daarom doe ik. Ja, liefst. Ja.
En dus ik was benieuwd om ook te weten van, zie je dat ook? Zie je dan ook dat je in die trajecten een bepaalde impact realiseert?
Ik zou liever meer impact zien, uiteraard. Hè, want dan moesten we dit gesprek zelfs niet voeren. En dan moesten hen geen post sturen van waar zijn stagiaires met een hoofddoek welkom. Dan zou dat allemaal niet... Dus er mag meer impact zijn. De impact die ik zie, is eigenlijk relatief beperkt, eerlijk gezegd. Het gaat vaak over nu dat je het zegt. Of,
zoals rond wat voor dingen gebeurt het dan?
Bijvoorbeeld een bedrijf dat rond de kerstperiode een challenge had gedaan van versier uw bureau zo kerstmogelijk, zo op een kerst... zo zeg je dat nu? En zo een mooie kerstsfeer.
Ja. Ja.
En ik had hun dan gevraagd van, ja, en heeft iedereen meegedaan? Ah, nee. Ik zeg, en wie heeft niet meegedaan? Ah, ja, we hebben een moslima en we hebben een Joodse collega. Dat hadden ze dan wel opgemerkt. Dat hadden we niet mogen doen. Ik zeg, nee, maar dat had je wel mogen doen, want uiteindelijk is dat een tof idee, een toffe challenge. Maar als je nu gewoon gezegd had, versier je bureau op een leuke manier, was dat even goed geweest. Maar het is die kerst dat gemaakt heeft dat men... Maar die mensen hebben daar niks van gezegd, hè. Wat dat dan ook natuurlijk... Ze merken het wel op, maar er kan nog geen debat rond zijn. Maar dat is dan zo een klein aha-moment van... dat is waar. Maar dat is heel klein, hè. Ja. En je weet natuurlijk niet wat dat er blijft hangen.
Ja.
Maar waar ik probeer op te hameren, is dat wij eigenlijk allemaal Mikado's spelen. Dus we hebben allemaal Mikado-stokjes. Om het visueel te maken. Omdat vaak wat dat mij stoort in heel dat debat is van wij en zij en de meerderheid en de minderheid mijn haar gaat ervan omhoog, want dan gaat het over vrouwen en dan zeggen ze minderheid en dan denk ik van ja, maar wereldwijd zijn we... Dus daar, ook onze taal is daar zoekende en vindt daar eigenlijk geen gepaste woorden voor, in mijn beleving. Dus uiteindelijk, die diversiteit gaat over iedereen. En wat ik bij die Mikado-stokjes bedoel, is van iedereen heeft Mikado-stokjes. Leeftijd, geslacht, socio-economische realiteit, levensbeschouwing of niet. En een stokje is een spectrum. Of voorkomen, zwaarlijvig, niet, tatoeages, piercings, whatever. Dus iedereen heeft al die stokjes vast. Eigenlijk dezelfde stokjes. Alleen als je die laat vallen, gaan mijn stokjes anders vallen dan voor u. En gaat dan die intersectionaliteit, die kruisingen, ook anders liggen. Maar iedereen heeft wel stokjes vast. En in het debat heb ik vaak het gevoel van... Er zijn er met zonder stokjes, er zijn er met één stokje... en er zijn er met heel veel stokjes. Mm-hmm. Dat vind ik jammer. En van, ja, we gaan nu een doelgroepenmiddel, een pleistertje doen... en de minderheden gaan we dat doen. Maar uiteindelijk gaat het over ons allemaal. En uiteindelijk is het ook... ten gunste van ons allemaal. Als we dat op een goede manier realiseren, en ook wat William vorige week mooi zei, al dat potentieel, wat zei hij, 37% of zo, maar van de mensen hoger opgeleid die met een handicap zitten, die dan een fysische beperking dan nog, als ik mij goed herinner, die maar aan de slag zijn. Allee, dat slaat nergens op.
Dat is waar. Ja, dus we zijn allemaal, we hebben allemaal zo'n serie... van die Mikado-stokjes vast. En blijkbaar hebben we dan op een bepaald moment toch onze maatschappij zo ingericht dat sommigen zich daar minder bewust van zijn of daar minder... ja.
Natuurlijk, als je geprivilegieerder bent, dan heb je daar minder... Ja, voilà. Ja. 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 Dan heb je daar minder last van. Maar we willen niet zeggen dat je ook een leeftijd en een geslacht... En misschien word je ook wel... Je kan als man ook ouder worden. Alleen een kind krijgen, bedoel ik. Ouder worden ook. En je hebt ook een leeftijd. Je hebt ook een bepaalde socio-economische context. Je hebt ook... ja. En dat wordt zo soms... Ja, het zijn alleen de die en daar moeten we dan iets voor doen. En die moeten dan moeite doen. En die moeten we dan geld geven. En dan krijg je al direct een verhouding. Van iemand die dat bepaalt en iemand die dat dan in ontvangst moet nemen, wordt ook vaak heel denigrerend over gedaan. Hè. Allee, niet over alle groepen, maar toch vaak als er over die andere groepen gesproken wordt. Zoals William vorige podcast ook zei, er is dan een commissie, maar niemand met een fysische beperking die daarin zit. Maar dat doen wij continu. Hè. Dat gebeurt continu maken we beslissingen over mensen, de anonieme massa. En dat vind ik juist een probleem. En daarvoor vind ik deze podcast zo geweldig. Dat je mensen, je gaat in dialoog met mensen, met echte mensen die weten, die dingen ervaren, die uit de eerste hand kunnen getuigen over hoe dat is, of hoe dat voor hun werkt, of wat zij ermee doen. Het is veel gemakkelijker om over een anonieme massa van alle maatregelen, maar als je weet van nee, onze Jos is gedetineerd of onze Latifa is de dame waar het over gaat, dan is dat direct een heel andere connectie. Dus we moeten terug naar die verbinding gaan en de anonieme massa een gezicht geven, een woord geven, zoals dat jullie hier doen. Dat vind ik superbelangrijk.
En blijkbaar is het dan toch moeilijk voor velen van ons om met de persoon die we anders... percipiëren, in verbinding te gaan.
Ja, omdat we focussen op de verschillen. En natuurlijk, huidskleuren en kledingen en zo verder, dat is natuurlijk het eerst zichtbare. Maar uiteindelijk, en vandaar dat ik ook het boek hier over Ubuntu heb meegebracht, uiteindelijk zijn wij allemaal, dankzij elkaar, we zijn één mensheid. Hè. We zijn allemaal mensen van hetzelfde ras uiteindelijk. Want al die rassen, dat is maar spielerij mag ik niet zeggen, maar dat is eigenlijk maar een soort van indeling die gemaakt is voor onbepaalde behoeften ook weer te voldoen.
De wetenschappelijke lang op tafel is geweest.
Ja, voilà. Dus dat is de buitenkant. Maar uiteindelijk kan je de behoeften van mensen of de verlangens van mensen in 5 noden samenvatten. Hè. Iedereen wil gezond zijn, iedereen wil gelukkig zijn of betekenisvol is dan misschien nog een beter woord. Ja. Iedereen wil gezondheid, iedereen wil een goede relatie, iedereen wil huisvesting. Ik bedoel, dat zijn allemaal behoeften die voor elke mens van het mensenras telt. Dus, maar we zitten altijd te focussen op die dingen die ons angst aanjagen, die anders zijn. En dat kunnen we maar overbruggen als dat niet langer een anonieme massa is.
En wat moeten we dan anders doen? Want het klopt allemaal wat je zegt, hè? Dus wat houdt ons daar vandaag van tegen? Of hoe moeten we dat dan, om te beginnen al in een werkcontext? Wat is... het advies dat jij dan aan een werkgever zou geven, dat die anders moet doen.
Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, is het idee van Jitske Kramer, die antropologe, die ook rond leiderschap werkt. En zij creëert kampvuurmomenten. En een kampvuur, ja, spijtig genoeg, we mogen dan niet meer overal een kampvuur maken. Maar het voordeel van een kampvuur is dat iedereen gelijkwaardig rond de cirkel zit. Ja. En degene die de spreekstok heeft, die mag praten. En het is niet omdat jij de baas bent, dat jij eerst mag. En ik denk dat we terug naar zo'n momenten moeten creëren waar het veilig genoeg is, dat mensen zich durven uiten en dat we de wijsheid die eigenlijk in de bedrijven is bij al die mensen die dan nu geleerd hebben om te zwijgen, dat we die terug naar boven brengen. En bijvoorbeeld, ik had jaren terug een poetsvrouw en die poetsvrouw die zei tegen mij, jullie onderschatten eigenlijk hoeveel dat ik weet van de huishoudens waar ik ga poetsen. Ja, want ik ben daar niet als zij daar is, maar zij merkt alles op. Maar dat is niet alleen bij mij thuis zo, dat is ook in de bedrijven zo. Maar hoeveel bedrijven gaan in gesprek met hun poetspersoneel? Die hebben zeker tips voor beter energiegebruik, voor afvalsortering, voor weet ik veel, zelfs voor de organisatie van de bureaus. Maar die mensen die krijgen geen stem. En ik denk dat we daar moeten naar evolueren van... eigenlijk het potentieel dat er is, ongeacht uw functie of van iedereen een mandaat te geven om te spreken, om zich te uiten en om daar ook een veilige setting voor te creëren. En dat kunnen we doen via die inclusieve benadering.
Ja, en cirkels kunnen we organiseren ook zonder het
hardvoer. Ja, absoluut. Ja.
Jij had Everyday Ubuntu bij.
Ja.
Wat leert dat jou of waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Wel, ik ken het boek nog niet lang. Ik werd uitgenodigd door een vriend met Afrikaanse roots naar een Ubuntu-party. En ik dacht van, ah ja, Ubuntu, dat is zo'n begrip dat we horen, maar dat we niet echt kennen. Ja. Dus ik heb hem dat boek cadeau gedaan in het Nederlands, want het is een Franstalige, dus een beetje over. Maar ik dacht, ik ga het voor mezelf in het Engels, want het is in het Engels geschreven. En wat ik daar dan ook zo goed aan vind, het is de kleindochter van Desmond Tutu. Dus het is een Afrikaanse die schrijft over iets Afrikaans. Een beetje weg van het koloniale, dat wij dan gaan vertellen van hoe dat het is. Ja. Maar als je dat dus leest, dus zij, dat is haar cultuur die zij heeft meegekregen. Het is niet alleen in Zuid-Afrika, het is blijkbaar in alle Bantu-talen, want de Tu van Bantu en de Tu van Ubuntu, dat is hetzelfde woord, bestaat dat dus. Ze hebben daar, dat is een gemeenschappelijk iets over die verschillende landen van Midden- tot Zuid-Afrika. Maar, en dus de Ubuntu wil, ja, simpel gezegd, is dat van I am only because you are. Dus ik besta dankzij jou. Want als jij er niet was, dan kon ik ook niet weten dat ik er was. En dus als ze heeft hier 14 lessen. En dat is gewoon allemaal relevant voor inclusie te doen. See yourself in other people. Dus als focus op wat dat we gemeenschappelijk hebben. Strength lies in unity. Dus wij zijn één. Wij zijn één volk, één ras. Put yourself in the shoes of others. Choose to see the wider perspective. Dus dat is gewoon een inclusief leadership cursus dat daar geleefd wordt door de jaren heen. En wat dat dan zo mooi is, omdat ze natuurlijk ook die toegang heeft tot die informatie van haar grootvader, en haar grootvader doet ook een voorwoord, wat ik dan bijvoorbeeld heel interessant vind, en dan denk ik van, ja, zie, dat wordt eigenlijk nooit gezegd. Dus bij de afschaffing, na de afschaffing van apartheid, dan hadden ze eigenlijk een soort van Nuremberg-processen kunnen doen. Hè. Ja. Ze hadden die kans. Ja. Ze hebben daar bewust niet voor gekozen, op basis geïnspireerd door Ubuntu. En dus we ook in gesprek gaan met uw vijand, het perspectief van de vijand zien. Ook, dus zij herinnert zich gesprekken met haar moeder, die dan zich afvraagt van, moest ik nu wit geweest zijn in het Zuid-Afrika met apartheid? Zou ik iets gedaan hebben? Of zou ik zeggen, oh, dat is best wel comfortabel, zo hier in mijn groot huis, mijn personeel. Dat is heel sterk, dat ging van, wow, als je dat kan, dat is een hoge vorm van maturiteit, maar als het dan gedragen wordt door een cultureel concept, maatschappelijk, filosofisch, het heeft heel veel...
Dat heel lang meegaat.
Ja, en dan denk ik, ik ben een heel grote fan van ancient wisdom, en dan is dat zoiets dat ik denk van, hoe komt dat we daar niet meer van horen, en dat er hier geen school van Afrikanen is die ons dat komt leren van, kijk mannen, Gelme de Nuremberg, dat heeft niks opgebracht, maar wij hebben een andere manier die iedereen ten goede komt. Ja, daarom dacht ik zal het meebrengen.
Het is echt kindersdecolonisatie.
Ja, wij ook bijvoorbeeld, als we kijken naar de ingenieurstudenten, ja, er zijn geen vrouwen. Hè? We vinden geen vrouwen, dat is altijd zo dezelfde retoriek. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar het land waar het hoogste aantal percentage vrouwelijke studenten is, dan is dat Algerije, geloof ik. 48% van de ingenieurstudenten zijn vrouwen. En dan denk ik van, waarom kunnen we daar niet van leren? Hoe komt het? En ik heb bijvoorbeeld een heel goede vriendin die oorspronkelijk uit Irak komt. Die heeft ingenieurstudies gedaan, destijds onder het communisme. Ik heb lange tijd bij AB InBev gewerkt, dus dat was toen nog in een tijd van Interbrew. Dus toen hadden zij brouwerijen in Roemenië, in Hongarije. Er was nog geen enkele vrouw verantwoordelijk voor een brouwerij in België, maar die Roemeense of Bulgaarse, ik weet het nu niet meer, maar daar waren veel meer vrouwen actief in die brouwerijwereld dan bij ons. Dus dat vind ik allemaal voorbeelden om aan te tonen, want het zit in ons hoofd, het zit in de manier hoe dat wij communiceren, wat dat wij verwachten van elkaar. Wat ook fel meespeelt, denk ik, is een vergroot Pygmalion-effect. Zo van, ik verwacht, jij bent een jongen, en dus ook de leerkrachten. Er is zo dat heel interessant research gedaan. Ze zeggen tegen de leerkracht van, dat zijn de slimme kinderen, dat zijn de minder slimme kinderen. En dat wordt gewoon, daardoor ga je de ene meer stimuleren en de andere niet. En ik denk dat gewoon op grote schaal gebeurt. Ongeacht de achtergrond, ook weer met alle diversiteitsaspecten. Maar uw papa zit in de gevangenis, dus we moeten er al niet veel van verwachten. Of uw mama is ongeschoold of analfabeet of ziet er rare. Dat gebeurt gewoon op maatschappelijk niveau.
Ja.
Ja, en de angel zit erin dat dat onbewust is.
Ah ja, absoluut.
Als dat bewust zou zijn, zou dat aan de ene kant duiden van slechte intenties, maar aan de andere kant, ah, dan kunnen we het vastpakken in het ritambo.
Ja, maar daarom moeten we het op een bewust niveau maken en ook eigenlijk bij elke beslissing die we nemen, en dat is bijvoorbeeld ook misschien nog een tip voor bedrijven, telkens dat je een beslissing neemt die impact heeft op iemand anders, al is dat een promotie, iemand aanwerven, iemand uit dienst zetten, iemand op een project zetten, duizend en één beslissingen, even checken van... Ah ja, op basis van wat neem ik deze beslissing? Zou ik deze beslissing ook, zou deze beslissing hetzelfde zijn als ik aan Jan dacht of als ik aan... dus ook even checken, gender-wise, op leeftijd, als het een jonger iemand, een ouder iemand zou zijn, zou ik dan de beslissing nemen? Ja. Ik denk dat dat een goede toets is. Omdat we daar te snel overgaan. En dan, want die ook de kloof, de salariskloof blijft. Hoe komt dat? Omdat mannen en vrouwen daar gewoon anders in staan. Maar is het dan oké van bedrijf om... Ja, ah ja, ze vraagt maar 5%, dus hup. Maar moeten we daar dan niet meegaan? Of kunnen we niet gewoon van... Ja, maar ja, of dat we nu Artemis een loonopslag geven, of we geven Bart loonopslag. Eigenlijk zou dat van het bedrijf uit... Allee, hetzelfde percentage moeten kunnen zijn. En niet, oh ja, maar die is content met 5%. En ja, jij wilt per se 10. Ja, dan gaan we u, maar dan gaan we, willen we te vriend houden. Nee, daar zouden we kritischer moeten kunnen naar kijken.
Catharina, volgend jaar zijn er verkiezingen in Vlaanderen.
Ja, ik hou mijn hart vast.
Ja. Jij komt op voor weet ik welke partij. De partij van Ubuntu. buiten alle verwachtingen... Jij bent straks eerste minister.
Amai.
Wat zouden een paar beleidsbeslissingen zijn die je heel snel zou willen nemen?
Beleidsbeslissingen nemen? Wow, dat werkt wel. Ik zou dat al niet in mijn eentje beslissen. Ik zou al een soort van kampvuurtour doen. Je hebt de kampvuurconcerten in Horsten. Ik woon daar niet zo ver van. Zo die setting zou je eigenlijk bijna kunnen doen. Dat is in een intieme kring. En daar zijn echte kampmomentjes. En daar wat mensen samenbrengen. Maar echt, eigenlijk bijna de sprekers die dat jullie hier hebben, een zekere diversiteit... En die samenbrengen en dan vragen van, oké, wat is volgens jou nodig? Iemand uit onderwijs, iemand de kinderopvang, alle heikele thema's, maar iemand uit het veld. Ja. En daar kijken van, oké, als we al die prioriteiten hier nu hebben, hoe gaan we dat uitballen? Ik denk niet dat, en zeker al niet ministers met alle respect, die hebben zoveel verschillende verantwoordelijkheden, die leven ook een leven dat... dat kan ook niet dat die dicht bij de man in de straat staan, buiten dan de meest linkse partijen misschien. Maar die hun leven is niet op straat. Hè. Die moeten dossiers blokken, die moeten boeken lezen, die moeten in vergaderingen zitten, die schrijven dan af en toe nog een boek. Dat is onmogelijk. Maar we moeten die stem van de mensen waar het over gaat ook laten spreken. En dat zo met een sociodemocratisch proces... of een deep democracy manier van werken laten opborrelen.
Nee, dat is mooi. Dus niet zozeer van die maatregel, maar laten we gewoon eens op een andere manier ons beleid maken, hoor ik jou zeggen.
Ja, ik denk dat we eigenlijk... Ja, dat is ook weer die collectieve wijsheid. Mm-hmm. Hè? Ik denk dat er heel veel wijsheid zit in elke gemeenschap mm-hmm. en dat iedereen... een deel kan zijn van de oplossing. En ik pleit ook voor positief taalgebruik. En vandaar ook mijn evolutie van... Spreek toch alsjeblieft niet over headhunting, maar even gewoon niet over bullet points en targets en war room en al die dingen. Dat is allemaal... En de war for talent... Dat is allemaal schaarste denken, probleemdenken. Laten we de positieve energie er al in brengen door gewoon een ander taalgebruik. Nu, ik pleit ook schuldig voor een aantal dingen. En heb ik ook nog niet de juiste... woorden, maar daar zouden we dan een commissie opzetten van taalgebruik. Van hoe gaan we dat hier allemaal noemen op een manier dat dan niet stigmatiserend is? Want wie wil er nu een minderheidsgroep zijn of een kwetsbare groep? Of dat is toch verschrikkelijk? Dat geeft geen moed, hè? Dat wordt nog een keer gestereotypeerd. Zo.
Ik hou tegelijkertijd altijd ook een beetje de tijd in het oog. We moeten zorgen dat we hier. Onze luisteraars ook nog respecteren dat die geen 2 uur moeten luisteren. Ik heb het gevoel dat we nog wel 2 uur zouden kunnen verder gaan. Maar ik heb ook altijd de gewoonte om nog even naar Artemis te kijken, want die heeft vaak nog zo'n laatste brandende vraag.
Ik vraag me eigenlijk af, in het kampvuurmoment, waar iedereen gelijk is, wat is daar dan nog de plaats van een rolmodel?
Ja, dat is een heel goede vraag. Maar ik denk dat op het moment van het kampvuurmoment, aangezien dat inderdaad iedereen gelijk is, zou dat geen rol niet meer mogen spelen. Hè? Dus ik denk dat het daar minder relevant is. Maar omdat we nog niet op die fase van die kampvuurmomenten zijn, hebben we wel die rolmodellen nodig om te tonen van kijk, het kan. En nogmaals, dat van William vorige week, maar evengoed die ondernemende de vrouwen die dat jullie hier ook al in het spreekgestoelte gegeven hebben en die een migratieachtergrond hebben, dat hebben we nodig van kijk, het kan. Ik denk dat we dat onderschatten. Er was zo een aangrijpende post van een zwart meisje die tegen haar mama zegt van mama, ik kan geen prinses worden. Een kleutertje. En dan, oh, jij kunt geen prinses worden. Ah nee, ik ben niet wit, want alle Walt Disney en zo, alleen nu doen ze een paar pogingen. Maar je neemt eigenlijk al dromen af van mensen van als ze heel klein zijn. Maar ik denk, dat kampvuurverhaal, dat is een beetje 2.0. Hè, als we de verschillen niet meer zien, als we Ubuntu-gewijs weten van wij zijn één, ongeacht hoe dat we eruit zien. En iedereen heeft een stem en iedereen heeft een bijdrage. En die bijdrage niet laten afhangen van naam of titel of afkomst. Want op de moment dat iedereen gelijkwaardig is, ja, dan is dat al zo'n mix van mensen sowieso dat daar rond dat vuur gaat zitten. Nu, ik denk wel dat we, als we dat nu zouden doen, dat ook deel kan uitmaken. Maar in een ideale wereld waar we dan echt allemaal gelijkwaardig zijn, ja, maakt dat niet uit. Want ja, als iedereen al gelijk... Ja,
absoluut. Maar ik vrees dat we nog een paar jaar rolmodellen gaan nodig hebben.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Dus... Uit ons hoofd, het cognitieve is belangrijk, maar er is veel meer dan het cognitieve.
Ja.
Verbinding maken, veiligheid creëren. En dan zijn we goede stappen aan het zetten.
Het was een geweldig genoegen om jou hier te hebben vandaag. Katharina, dank je wel. En zoals gezegd, we zouden nog lang verder kunnen babbelen. Maar we gaan het hier afronden.
Ja, dank je wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
Je luisterde naar een aflevering van Let's Talk About Work, de podcast van de groep Webblenders. Onze gesprekken gaan over werk, de weg naar werk, welzijn op de werkvloer en alles wat daarbij komt kijken. Je vindt ons op je favoriete podcastplatform en op www.blenders.be/podcast. Op social media kan je ons volgen op LinkedIn onder podcast Let's Talk About Work en op Instagram als Blenders Podcast Let's Talk. Ook via de Blenders nieuwsbrief kan je up-to-date blijven. Was je geboeid? Zet dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag een van onze volgende gasten? Laat het ons weten via info@blenders.be en wie weet schuif jij binnenkort mee aan tafel.